Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen hier weer in uw midden te zijn. En ik reed hier vanmorgen naartoe. En toen viel het mij op, toen ik van de snelweg afreed, kwam er een groot bord stond er voor mij, God kent u. Ik dacht van, nou, dat is toch wel mooi, als je sliederig binnenkomt. En als dat dan voor je staat, hè? God kent u. En daaronder staat dan, kent u hem ook? Nou, daar mag ik dan volmondig amen op zeggen. En ik hoop ook dat dat voor u geldt die hier vanmorgen aanwezig is. Hè? Dat u zich het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus. Maar ik dacht zo, toen ik verder reed, wel mooi. Als je dan inderdaad ja, van die snelweg afrijdt en je rijdt zo hier richting Sliedrecht. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die dat lezen. Hè? Je wordt toch eventjes stilgezet. Toch eventjes weer tot nadenken gestemd. En ik kan er dan volmondig amen op zeggen. Maar goed, er zullen er ook genoeg die kant uitrijden. Die hem nog niet kennen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. En dan ja, word je toch eventjes weer mee geconfronteerd. En toch tot nadenken gestemd, denk ik. Ik ga vanmorgen met u lezen uit Genesis 32. Genesis 32. En ik lees vanaf vers 22. Genesis 32. Vanaf vers 22. De vertalers hebben daarboven gezet Jacobs worsteling. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover in eerste instantie. Op zich denk ik geen onbekende geschiedenis voor u. De strijd, de worsteling van Jacob. met, ja, zeg maar de engel des Heren. Hè? En nou, u zult die geschiedenis vaker gelezen hebben, ook menig toespraak misschien over gehoord hebben. En veelal wordt er dan een hele praktische toepassing gemaakt. En daar is niks mis mee. Dat is ook het mooie van de Bijbel. Dat je er altijd allerlei geestelijke lessen uit mag halen. Maar dat wil ik vanmorgen niet doen. Ik wil vanmorgen u proberen te laten zien dat hier ook nog weer een diepere laag onder zit. Want Jacob is namelijk niet alleen een historisch figuur, maar nogmaals zit een diepere betekenis in deze geschiedenis. Want de God van de Bijbel heeft in geschiedenissen profetieën weggelegd die te maken hebben met de vervulling in de toekomst. En deze 10 versen die wij hier gelezen hebben, daarin vinden wij in miniatuur van de strijd tussen het volk van Israël en de Heere. Jacob is immers in de Bijbel een beeld, een type van Israël. Maar dat zal ik u ook zo laten zien door schrift met schrift te vergelijken. Israël, weten wij, is het uitverkoren volk van God. En als de Bijbel spreekt over uitverkiezing, dan heeft dat altijd betrekking op gelovigen. Dat is ook met de gemeente zo. Als Paulus in de Efezebrief zegt dat wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld, dan heeft dat betrekking op mensen die zich door genade het eigendom mogen weten van de Heer Jezus Christus. In hem zijn wij als gemeente uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. U vindt dat in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. En zo is ook het volk Israël het uitverkoren volk van God. God heeft een plan met dat volk. God heeft een bepaalde bestemming voor dat volk uitgedacht. En het doel van God met dat volk, dat vindt u onder andere, en we gaan wat door de Bijbel bladeren, ik zei u al, schrift met schrift vergelijken. Het doel van God met het volk, dat vinden wij in Genesis 19. Genesis 19. Ja, sorry. Ik zeg Genesis 19. Nee, Exodus 19 bedoel ik. Ik denk al, want ik zit bij Genesis 19, ik zie het niet staan. Exodus 19. Daar vinden wij het doel wat God heeft met het volk van Israël. Want dat staat in Exodus 19, in het 5e vers. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dat is dus de voorwaarde, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En dan staat er, en gij zult mij tot een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Nou, dat zijn geen onbekende woorden voor ons. Die worden vaker genoemd, geciteerd uit de Bijbel. Alleen, ik wil toch even de nadruk erop leggen wat daar nog achter staat. Want als de Heere God zegt in Exodus, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk, dan staat er heel expliciet achter, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dus als de Bijbel zegt en spreekt over het feit dat zij een koninkrijk van priesters zullen zijn, een heilig volk, dan heeft dat dus betrekking op Israël. Dat staat hier in de Bijbel. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. En die tekst die vind je een stuk of 3, 4 keer in de Bijbel. In de Petrusbrief nog een keer. En ook in het boek Openbaring een paar keer. En ik denk dat wij de conclusie mogen trekken dat als hier staat dat dit woord betrekking heeft op Israël, dat we er ook vanuit mogen gaan dat ook die andere keren, als we dat tegenkomen in de Bijbel, dat het dan ook betrekking heeft op Israël. Dat mag duidelijk zijn. Want dat wordt hier ook zo gezegd in Exodus. De eerste keer in de Bijbel staat, zie je dus, het heeft betrekking op Israël, het volk van God. Wel, Israël was inderdaad een volk wat afgezonderd zou worden voor de Here. En we weten ook vanuit de geschiedenis van de Bijbel dat God ook een bepaalde plaats en bestemming heeft voor dat volk. En dat is het land van Israël. En als het gaat om het land van Israël, dan lezen wij in Leviticus 25 dat de Heere zegt, en het land is van mij. Het land is van de Heere. Ja. En er kunnen allerlei volkeren zijn die vandaag dat land willen claimen en daar beslag op willen leggen. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in. De Heere zegt, het land is van mij. Het is Gods land. En God heeft dat land bestemd. En dan gaat het om een veel groter stuk dan vandaag. Want die grenzen die er nu liggen, die zullen in de toekomst heel anders komen te liggen. Maar God heeft dat land bestemd voor gelovige Joodse mensen. Dat is Gods bedoeling. Voor dat volk wat hij uitverkoren heeft. En wil je dus deel hebben aan dat volk, ja, dan is in ieder geval wel de voorwaarde dat je een gelovige moet zijn. Dat is ook met ons zo. Wij maken deel uit van het hemelse. Hè? En we zijn gezegend met Christus in het hemelse. Maar wil je daar deel aan hebben, dan is de voorwaarde geloof. Ja. Toen ik tot geloof ben gekomen, vanaf dat moment heb ik deel gekregen aan die zegen die God voor mij en ook voor u, als u Christus kent. Die zegen die hij voor ons heeft weggelegd in het hemelse. En dat is ons deel in de gekruisigde en de opgestane Here en Heiland. En in de toekomst zal dat gelovig Israël, dat is de voorwaarde, die zal deel krijgen aan dat land waarvan Leviticus zegt, het land is van mij. En God heeft dat apart gezet voor zijn volk, broeders en zusters. Alleen voordat Israël daar komt en daar, nou ja, zeg maar, recht op heeft, kan claimen, ja, zal er eerst nog heel wat strijd gaande zijn. En dat is ook eigenlijk de eeuwen door al gebleken. Het is een strijd waarvan de Bijbel zegt, het is de strijd tussen Jacob en de Here. Nou, dat wordt hier afgespeeld, afgeschilderd in Genesis 32. En daarom zei ik al, het is niet zomaar een geschiedenis, nee, het is ook een profetische geschiedenis. Ja. En God heeft dus inderdaad in die geschiedenissen profetieën weggelegd die te maken hebben met de toekomst. En zo worden wij hier bepaald bij Jacob die zich verkeert in benauwdheid. Nou, als ik zeg Jacob en benauwdheid, ja, dan gaan mijn gedachten onder andere uit naar Jeremia 30, waar ook gesproken wordt over de benauwdheid van Jacob. De strijd van Jacob, de crisis waarin Jacob, waarin ook Israël zal verkeren. Maar Godzijdank mogen wij weten vanuit de Bijbel dat één ding vaststaat en dat God ook klaarkomt met dat volk. Dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. God komt met Israël tot zijn doel. Op zijn wijze. En op zijn tijd, broeders en zusters. En dat deze geschiedenis alles te maken heeft met de strijd van Israël en met het oordeel over Israël, dat blijkt onder andere uit Hosea 12. Zoekt u maar eens met mij op als u wilt. Hosea 12. En houdt u de hand ook bij Genesis, want daar komen we elke keer weer naar terug. Want Hosea, en ik ga ervan uit dat u dat wel een beetje weet. Hosea, dat is het boek waarin de relatie tussen Israël en de Heere beschreven staat. Hosea, dat betekent de redding is des Heeren. Nou, u weet, neem ik aan, dat de Heere een verbond gesloten heeft met Israël. Maar u weet ook dat Israël dat verbond geschonden heeft. Israël is ontrouw geworden. Dat wordt ook gesymboliseerd in het huwelijk van Hosea met Gomer, die vrouw die hij moet trouwen. En dat was een hoer. En Israël als volk heeft gehoereerd, is ontrouw geworden. En daarom heeft de Heere een scheidbrief gegeven. Ja. En het gevolg daarvan is dat de man en de vrouw uit elkaar zijn gegaan. Maar het profetische woord leert ons ook dat in de toekomst dat er weer een hereniging zal plaatsvinden. En dat gaat gebeuren nadat zowel de man als de vrouw gestorven zijn en weer opgestaan. Dan zal er namelijk een nieuw verbond komen. Dat eerste verbond dat Israël, dat God met Israël sloot, dat was tijdelijk. Maar het nieuwe verbond wat God gaat sluiten, dat is een eeuwig verbond. En weet u, dat zijn ook van die principes in de Bijbel die je overal tegenkomt. Want het eerste in de Bijbel is altijd tijdelijk en het tweede is altijd blijvend. Denk maar aan de schepping. Deze eerste schepping, die oude schepping, die zal voorbij gaan. Immers, wij verwachten toch nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ja. Als het gaat om u en mijn lichaam, deze aardse tent, die oude mens van mij, van u, van ons, die is tijdelijk. Maar die nieuwe schepping die wij zijn geworden in Christus, die is eeuwig. Hè? Dus dat is een vast Bijbels principe. Het eerste gaat voorbij en het tweede is blijvend. Je hebt de eerste Adam, gaat voorbij, en je hebt de laatste Adam. En die is blijvend. Het is jullie ook wel eens opgevallen als het gaat om het erfgenaamschap in de Bijbel. Want na Abraham krijgen ze allemaal twee zonen. Je hebt Abraham en wat krijgt hij dan? Ismaël en Isaac. En het valt dan op dat niet de oudste erft, maar de jongste. Ja. Niet de eerste, maar de tweede. Isaac krijgt Jacob en Esau. En ook hier geldt weer hetzelfde goddelijke principe. He, niet de oudste erft, maar de jongste erft. Namelijk Jacob. He, niet Esau erft, maar Jacob. He, het eerste is tijdelijk, het tweede is blijvend. Nou, dat vind je consequent doorgevoerd in de Bijbel. En dan staat er in Hosea 12 vers 3... Hosea 12 vers 3... De Heere heeft een rechtsgeding met Juda. Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel. Na zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder. En in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Te Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Dus u ziet wel, als ik aan het begin heb gezegd dat Genesis 32 niet zomaar een geschiedenis is, maar dat daar ook een profetische betekenis in zit, dan wordt dat hier ook bevestigd in Hosea 12. Want de Heere heeft een rechtsgeding met Juda, het Israël. Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel. Na zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder. Nou ja, het mag duidelijk zijn over wie het hier gaat. Over de Jacob van Genesis 32. En in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Nou, dat hebben wij gelezen in Genesis 32. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Nou, dat is precies wat er gebeurt in Genesis 32 nogmaals. En daarom, en dat is het mooie van Bijbelstudie. Ik weet niet of u de vorige keer er was toen ik hier was. Toen heb ik het over Mozes gehad. En ook laten zien, hè, als het ging om Mozes, dat het niet zomaar een geschiedenis op zich was, waarin Mozes die Egyptenaar doodsloeg. Maar dat deed hij, hebben we toen gelezen, als ik me goed herinner, in Handelingen 7 was dat, omdat er niemand anders was. Hè? Daarom deed hij dat. Hè? En daarin hebben wij gezien dat hij een beeld was van de Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf, ja, omdat er niemand anders was. Hè? Dus in al die geschiedenissen die wij als de Bijbelse geschiedenis kennen, wat prachtig is, maar zit ook altijd een diepere laag, een profetische betekenis, toepassing. Nou, dat is ook met Genesis 32 zo. Je leest dat als een verhaal, zeg maar, hè, wat Jacob overkomen is. Nou, kun je hele mooie lessen uithalen, is prima. Dat doe ik vanmorgen in mindere mate. Ik wil u de profetische strekking laten zien. En het blijkt dus dat het bevestigd wordt hier in Hosea 12, waar die geschiedenis, ja, praktisch letterlijk wordt aangehaald, broeders en zusters. Jacob is hier een aanduiding voor het volk. Dat wil zeggen, het volk dat nog niet de Heere kent. Want als het volk wel de Heere kent, dan is het niet meer Jacob, maar dan is het Israël. Ja, ook dat zie je in Genesis 32, want hij krijgt dan ook een nieuwe naam. En wanneer gebeurde dat? Wel, pas nadat hij smeekte om genade. Ja. En ook hier blijkt dus in het derde vers, als dat staat van Hosea 12, dat de Heer een rechtsgeding heeft en dat Jacob gaat straffen voor zijn wandel. Dat dat leven van Jacob model staat voor het volk dat uit hem is voortgekomen. En in vers 4, in de moederschoot bedroog hij zijn broeder en in zijn mannelijke kracht streed hij met God, broeders en zo. Nou, dat is Genesis 32. En vers 5, en hij smeekte hem om genade. Nou, ook dat is weer Genesis 32. Hè? Jacob moet tot diezelfde belijdenis komen als u en ik. Wees mij zondaar genadig. Ja. God kent u, las ik vanmorgen bij de snelweg. Maar kent u hem ook? Hè? Nou, dat gaat gebeuren omdat God een genade God is. En daar waar wij in geloof tot hem komen, ontvangen wij die genade. Wordt die oude mens van ons weggedaan en worden wij een nieuwe schepping in Christus. Het eerste is tijdelijk, het tweede is blijvend. Ja. Te Bethel vond hij hem. We gaan even naar Hosea 4. Hosea 4, een paar bladzijden terug. Daar staat in hoofdstuk 4, vers 1. Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Nou, wat hier staat, dat heeft ook altijd nog betrekking op de huidige situatie vandaag. Want ook vandaag, als het gaat om Israël, als het gaat om Joodse mensen, kijk, er zitten gelukkig heel veel Joden die de Messias hebben leren kennen. Maar er zijn ook heel veel Joodse mensen, die zijn wel religieus, die zijn wel godsdienstig, maar ze kennen nog niet de Heer Jezus Christus. Daar hebben ze nog geen kennis van, zoals ook hier in Hosea eigenlijk gezegd wordt. En daarom heeft de Heer een rechtsgeding met de bewoners, want er is geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods in het land. En even verder staat dan ook nog, hè, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En omdat gij die kennis verworpen hebt, verwerp ik u. De voorwaarde is dat je kennis krijgt aan het woord. En in hoogste instantie, ja, is dat het vlees geworden woord. Hè, namelijk de Heere Jezus Christus zelf. En daarom, men is wel godsdienstig, hè, maar men dient God niet. Nou, dat was ook in de dagen van de Heer Jezus al zo. Hij verwijt het ook in die dagen aan het Joodse volk en aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Zij weigerden, ze logenden de persoon van de Heer Jezus. We gaan even naar Micha. Micha. Jona, Micha, Nahum. Dan moet u dat zoeken. Micha. In Micha 6. Er staat, hoort toch wat de Heere zegt. Sta op, treed als aanklager op ten aanhoren van de bergen en laat de heuvelen uw stem vernemen. Hoort, gij bergen, de aanklacht des Heren. Ook gij, onwrikbare grondvesten der aarde. Want dan staat er vervolgens, want de Heere heeft een aanklacht tegen zijn volk en met Israël wil hij een rechtsgeding aangaan. En ook dit heeft natuurlijk weer een dubbele betekenis. Het heeft betrekking op de toenmalige geschiedenis, maar het heeft ook betrekking op de toekomst van Israëls volk. Want tot op de huidige dag heeft de Israëls volk nog niet geleerd om te smeken om de genade waarop God vraagt. Er zijn genoeg Joden teruggekeerd naar het land, maar nog niet tot de Heere. En wil men delen in de zegen van de Heere, dan zullen ze, en in de zegen van het land, dan zullen ze ook de Heere moeten aanvaarden. Dat is altijd voorwaarde in de Bijbel. Immers, zonder geloof is het onmogelijk om de Heere welgevallig te zijn, broeders en zusters. En de Heere wacht erop dat zij de naam van hem aanroepen. En al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. Ja, dat is vandaag zo. Dat is in de toekomst zo. En dat is ook voor Israël het geval. Wat wij gezien hebben bij de geschiedenis van Jacob in Genesis 32, het speelde zich af in de nacht. Het speelt zich namelijk af in de donkerste tijd die Israël zal overkomen. De strijd speelde zich af in de nacht. En zo wordt ook de toekomstige tijd van Jacob's benauwdheid door de Heere Jezus genoemd de nacht waarin niemand werken kan. Want in die nacht wordt er strijd gestreden. Wordt er alleen maar gevochten. We hebben gezien in Genesis 32. En Jacob beleef, in vers 24 staat dat van Genesis 32. En Jacob bleef alleen achter in de nacht. Nou, zo zal ook in de toekomst er een moment gaan komen dat Israël alleen achter zal blijven. En ik zeg me verdriet in mijn hart. Want als ik de huidige situatie zie, en ik zie de beelden op de televisie, wat er allemaal aan voorbij gaat, dan huilt je hart voor die ontzettend verdrietige situatie waarin het volk zich bevindt. Maar we weten ook vanuit de Bijbel dat Israël straks uiteindelijk helemaal alleen komt te staan. Ja. Nu zijn er nog bepaalde volkeren, landen die Israël steunen. En die achter Israël staan. Maar er komt een moment dat ze echt helemaal alleen komen te staan. En dat is ook die geschiedenis van Genesis 32. Jacob blijft alleen achter in de nacht, broeders en zusters. En waar was Jacob? Waar bevond hij zich? Wel, hij bevond zich bij de Jabok. En bij de Jabok, dat heeft ook een betekenis, Jabok, dat betekent namelijk leegmaken of ontledigen. Want wat er is, gaat eruit. En wat we bij Jacob zien, dat is hij alleen overblijft. En als we nu gaan naar Jesaja 17... Jesaja 17. Jesaja 17. En ik laat bewust allerlei schriftplaatsen zien om u maar proberen duidelijk te maken dat het verhaal van Genesis 2 niet zomaar een verhaal is, maar dat daar een diepere bodem in zit. En in Jesaja 17 wordt het ook weer bevestigd, want dan staat er in vers 4, Jesaja 17 vers 4, en het zal te dien dagen geschieden dat de heerlijkheid van Jacob gering zal worden. En dat het vet van zijn lichaam zal wegslenken. En het zal zijn zoals de maaier het staande koren samengrijpt en zijn arm de aren afsnijdt. Ja. Ook hier wordt Jacob dus aangehaald en de heerlijkheid van Jacob zal worden weggedaan. Ja. Jabok, dat betekent ontledigen. En als het vet wegslinkt, broeders en zusters van Jacob, wat blijft er dan over? Beenderen, toch? Beenderen, ja. Dat zou bij mij ook zo zijn. Hè? Als alles wegslinkt, dan blijven alleen de beenderen blijven over. En de Bijbel spreekt ook, en ik denk aan Ezechiël, ga ik niet opzoeken omwille van de tijd, maar inderdaad over een dal van dorre doodsbeenderen. Hè? En alles wat het ongelovige Israël, aangeduid als Jacob, nog aan body heeft, zal straks wegslinken. Israël zal leeggemaakt worden. Jabok, hè? Het leven zal als het ware uit het volk gaan verdwijnen. Ja. En als dan die diepe duisternis aanbreekt, dan wordt Jacob letterlijk de genadeslag toegerekend. Ja. Alleen dan openbaart de Heere zich aan Jacob. En dan wordt hij geslagen aan zijn heup. Hij wordt als het ware lam geslagen. Ja. En als ik dat zo lees aan lam, ja, dan gaan mijn gedachten uit naar het evangelie, het Nieuwe Testament, want daar wordt meerdere malen gesproken over iemand die verlamd is, die kreupel is. Ja. En als iemand verlamd is in het Nieuwe Testament, dan kwam de Heere, en wat deed de Heere? Hij genas hem. Ja. En daarom, die genezingen in het Nieuwe Testament, ja, dat is niet zomaar van iets van, nou ja, weet je, iemand heeft een kwaal en God geneest dat wel. Nee, dat zijn tekenen. De Bijbel zegt er ook over wonderteken. tekenen. Hè? Als daar een verlamde is in Israël, dan is dat namelijk een beeld van iets. Datzelfde dat zie je ook bij Mephibozet. Ik geloof dat ik in het verleden daar eens over gesproken heb, ook hier. Mephibozet, die was kreupel aan beide voeten. Weet u wel? Ja. En dan wordt de koning, die roept dan op van, nou, is er nog iemand van het huis van David? En dan blijkt daar nog iemand te zijn, namelijk Mephibozet, die ook een beeld is van Israël, die kreupel is aan beide voeten. En dan wordt hij erbij gehaald en dan mag hij uiteindelijk zitten aan de tafel van de koning. Ja. Ja. En nou, dat mag Israël straks ook. Dat zal straks gaan gebeuren. Hè? Bij de bruiloft die aanstaande is voor Israël. En dat gebeurt op de derde dag. Ja. Dan gaat God ingrijpen in de geschiedenis van het wereldgebeuren. En wij leven vandaag in die twee dagen, in die tussentijd. En als die twee dagen waarin wij leven voorbij is, dan breekt de derde dag aan. Ja. En de derde dag, zei ik al, is er een bruiloft te Kana. Geweldige beelden die je ziet in de Bijbel. Jacob wordt geslagen aan zijn heup, bedoelde zijn zusters. En als er in het Nieuwe Testament sprake is van een verlamde, ja, dan genas de Heer niet zomaar. Nee, dat had een bedoeling. Omdat elke genezing van een verlamde een beeld is van de genezing van Israël. En weet u, vandaag meent Israël te staan. Maar ja, wie staat, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En dat geldt niet voor Israël alleen, dat geldt ook voor u en mij. Dat geldt voor elk mens. Ja, als je dan een toepassing wilt hebben, voor elk mens geldt dat, broeders en zusters. Maar ook geldt dat voor Israël als natie. En Jacob is dus in deze geschiedenis een beeld van de oude mens. En Israël is in deze geschiedenis een type, een beeld van de nieuwe mens. Ja. En daarom vind je in deze geschiedenis van Genesis 32 een profetische betekenis. En ook een geestelijke toepassing, die ik net al noemde. Het oude moet verbroken worden, wil het nieuwe kunnen worden geopenbaard. En Jacob, hij wordt geslagen aan de heup. Aan de heup. En dat wordt ook wel vertaald met de dij. Als men in Israël een eed moest afleggen, dan moest men de hand op de dij leggen. Verder is de heup of de dij in de Bijbel ook het symbool van voortplanting, van nakomelingschap. Het wordt ook wel vertaald met afstammeling. En een afstammeling krijg je door voortplanting. Als ik even naar Hebreeën ga, om duidelijk te maken dat het met voortplanting te maken heeft. Het is natuurlijk altijd nogmaals belangrijk, schrift met schrift vergelijken, om te zien wat het woord daarover zegt en wat het woord ook leert. Want in Hebreeën 7, even kijken waar het staat. Ja, Hebreeën 7 vers 5 begin ik. Nu hebben zij die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, en dan komt hij, dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Ziet u? Heeft te maken met voortplanting, de heup, de dij. Het is de plek dan waar het zaad vandaan komt. Waar nieuw leven uit afkomstig is. In vers 9b staat dat ook nog, als er over het tientrecht gesproken wordt, want dan staat er in vers 9b, of vers 10 eigenlijk, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet kwam. Nou, zo zijn er meerdere plaatsen in de Bijbel die ons daarbij bepalen. De lendenen, de heup, de plek waar nieuw leven uit voortkomt. En Jacob, hij werd geslagen aan de heup, broeders en zusters, waardoor hij verlamd werd. Ja. En dat brengt ons dan uiteindelijk en bij de benauwdheid van Jacob. Jacob bevindt zich in benauwdheid in Genesis 32. En als we nu gaan naar Jeremia 30. Jeremia 30. Dan vinden we namelijk daar dat deze profetie zijn vervulling vindt in de strijd tussen de Here en de natie Israël. Israël die denkt sterk te zijn. Israël die zich niet door mensen tot inkeer laat brengen. En dus als Jacob die genadeslag van God krijgt, zo zal ook Israël dat gaan krijgen. En dan staat er in Jeremia 30, het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, zo zegt de Heere, de God van Israël, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek, want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heere, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik ieder man met zijn handen aan zijn heupen, heb je hem weer, als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, Genesis 32. Maar daaruit zal hij gered worden, broeders en zusters. Ja. En dat is dus toekomst. Dus nogmaals, de geschiedenis van Genesis 32 is dus profetisch. En als je dan deze teksten erbij zoekt en ernaast legt, dan zie je dat ook steeds teruggegrepen wordt op die geschiedenis, dat het alles met elkaar te maken heeft. En zo zal dus het volk Israël, dat volk dat sterk meent te zijn in eigen kracht en denkt de Heere nog niet nodig te hebben, ondervinden dat hen in de toekomst de genadeslag wordt toegebracht. Ja, en dat gebeurt in de benauwdheid van Jacob. En ik zeg het nogmaals, ik zeg het verdriet in mijn hart, want wat er vandaag gebeurt is natuurlijk al verschrikkelijk, onvoorstelbaar. Maar zo zal er ook in de toekomst nog de dag des Heren aanbreken. Een dag van benauwdheid. Benauwdheid voor Jacob, leert de Bijbel. Maar, prijs God, daaruit zullen ze gered worden, hebben wij hier gelezen. In dat achtste vers. Nee, in het voor daarvoor. En dan staat er, vers 7b, maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag, vers 8, zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Heere hun God dienen en David hun koning die ik hun verwekken zal. Nou, het mag duidelijk zijn, als hier over David gesproken wordt, hun koning, dan gaat het niet over de David die wij kennen uit de Bijbel, want die was al lang gestorven. Nee, dan gaat het over de meerdere van David, de grote David, de Heer Jezus Christus. En die zou hij hen verwekken. Gij dan vrees niet, mijn knecht Jacob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt, Want ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht zal ik u tuchtigen. Ik zal u zeker niet vrij uit laten gaan. Want zo zegt de Heere, vers 12, dodelijk is uw wond, ongeneeslijk, dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond. Niemand is er die het nog voor u opneemt. Voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, maar voor u is er geen genezing. Nou, zo gaat dat nog eventjes verder. Maar uiteindelijk, hè, lezen wij ook in het verdere van dit gedeelte, dat de Heer een keer gaat brengen in het lot van het volk van Israël, broeders en zusters. En dat zijn natuurlijk geweldige beloften en ook bemoedigingen, ook zeker in de tijd waarin wij vandaag leven. God heeft een plan. En God komt tot zijn doel met het volk van Israël. Ja, zoals God ook uiteindelijk met Jacob tot zijn doel kwam. Alleen dat ging heen door verdrukking. Het ging door benauwdheid. Dat hebben jullie ook gelezen. Dodelijk is uw breuk. Jacob, hij bleef alleen achter bij de Jabok. In Jesaja 60, daar staat nog, ik geloof in de 10e vers, ik zal zeggen, de Heere, in mijn toorn heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik u u ontfermd. Nou, dat zien we ook bij de Jabok. Aan de ene kant de toorn, maar aan de andere kant ook het welbehagen, broeders en zusters. En op hetzelfde moment vinden we ook steeds weer de barmhartigheid van de Heere God. En dat is ook het mooie van de God van de Bijbel. Dat hij altijd weer komt met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met zijn genade. In Genesis 32, vers 26, dan staat daar, toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. He? Jacob wendt zich tot de Heere en vraagt om de zegen. En dan staat er zo geweldig dat de Heere zegt, hoe is uw naam? En dan zegt hij Jacob. En dan zegt hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen. En gij hebt overmocht. Jacob krijgt een nieuwe naam. De oude Jacob is tijdelijk. Maar de nieuwe Jacob, en daar wordt straks een verbond mee gesloten, Israël. En dat is een eeuwig verbond. Jacob, weten wij, betekent bedrieger. Nou, dat is ook eigenlijk kenmerkend voor Israël. Want ook Israël was nooit gehoorzaam. Elke keer liepen ze weer andere goden na. Hoe vaak heeft Israël niet beloofd om de Heere gehoorzaam te zijn? Maar ze maakten het niet waar. En ook daarin zien we weer hetzelfde beeld bij Jacob. Jacob, een beeld van de oude mens. De oude mens bedriegt. Dat is met u en mij ook zo. Onze oude mens, daar woont geen goed in. Die kan in wezen alleen maar zondigen. Maar die nieuwe mens in Christus, die is volmaakt. En die zondigt ook niet. Ja. Jacob komt hier in de doodstrijd tot leven. En dat gaat ook met Israël gebeuren. Straks, als de nood op zijn hoogst is, dan zullen zij tot bekering komen. In Exodus zegt de Heer al, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Vandaag meent Israël te moeten vertrouwen op eigen kennis, op eigen wapens, op eigen kunnen. Maar in de toekomst, dan gaan ze zien, ze moeten het van de Heere verwachten. Jacob wordt hier als het ware in Genesis opnieuw geboren. Ik denk ook aan Hosea nog even. In Hosea 6. Hosea 6. Het zijn misschien wat veel teksten, maar goed, het wordt allemaal opgenomen. Dus je kunt het allemaal nog eens een keer weer naluisteren. Hosea 6. Dat staat in hoofdstuk 6, vers 1. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal Hij ons oprichten. En wij zullen leven voor Zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, er naar jagen Hem te kennen. En dan staat hier zo mooi, en dat heb ik ook gelezen in Genesis 32. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt Hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Ik zei net al even, wij leven vandaag in die 2 dagen. En als u het mij vraagt, zouden die wel eens heel spoedig voorbij kunnen zijn. En dan komt er een derde dag. Ja, een derde dag van vrede, van gerechtigheid. Een dag waarin de Satan ook gebonden zal zijn, broeders en zusters. En uiteindelijk gaat dan ook de zon op voor het volk van Israël. De zon der gerechtigheid. Dat is ook bij Jacob. Als de zon opgaat, dan komt hij tot nieuw leven. Dan was het weer goed tussen de Heere en Jacob. De verhouding was hersteld. En dan nog even ter afsluiting een paar teksten uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 10 was het, dacht ik. Even zien. Ja, Jesaja 10 vanaf vers 20. En het zal te 10 dagen geschieden dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Heere, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jacob, tot de sterke God. En dat mogen we weten vanuit het woord van God. Dat uiteindelijk er een rest, een overblijfsel zal behouden worden. U vindt dat ook in Genesis 9, in Romeinen 9, 10 en 11 wordt er ook over gesproken. En zo zal het ook in de toekomst gaan. Er zal een overblijfsel zijn. En voor hen heeft God dat land geclaimd. Het land van Israël. En nogmaals, er zal een hoop gaan gebeuren in het Midden-Oosten. Dat is wat de Bijbel voorzegd heeft. En we zien dus elke dag met heel veel verdriet, zien we het allemaal aan. En denk, och Heere, kom toch spoedig en grijp toch een keer in. Maar goed, God doet het op zijn tijd en op zijn wijze. Maar wij mogen in ieder geval weten, de Heere komt tot zijn doel. En hij komt ook met dat volk tot zijn doel. En alles zal uiteindelijk goed gaan komen. Nogmaals, ik realiseer me, ik heb een hoop teksten genoemd. Maar goed, luister nog eens na. Leg de Bijbelteksten, de gedeelten naast elkaar. En dan hoop ik ook dat u die lijn ziet die in Genesis 32 ons wordt beschreven. We gaan samen de Heere danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we zo hier vanmorgen samen mochten komen. Dank u wel, Heere God, dat wij uw woord hebben. Dank u wel dat wij ook de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat we ook zo biddend met het woord bezig mogen zijn. Heer, ook in onze persoonlijke levens. Dat we mogen bidden om verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht, wijsheid van u. Om het woord recht te snijden. Heer, dank u wel dat in zo'n geschiedenis die je dan wel kent. En die je vaak gelezen hebt. Dat je daarin dan ook een diepere laag mag ontdekken. En dat de geschiedenis van Jacob bij de Jabok, dat het ook profetisch een heenwijzing is naar de strijd van het volk van Israël. En zoals wij hebben gezien, Heere, u bent met Jacob tot zijn doel gekomen. En Jacob werd Israël. En zo zult u ook in de toekomst met dit volk tot uw heilig en uw goddelijk doel komen. We willen u danken, Heere God, dat het land van u is en dat u dat heeft geclaimd, apart gezet heeft voor dat volk, uw oogappel, wat u apart gaat zetten, ook in de toekomst. En dan zal dat volk tot zegen zijn voor de hele wereld. Och heren, er is vandaag nog weinig van te merken. En we zien met leden ogen aan via het nieuws wat er allemaal gaande is. Maar Godzijdank mogen wij ook daar overheen zien en weten dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En dat u ook met dat volk Israël tot uw doel wil komen. Maar ook met de volkeren van deze wereld. Heer, u bent getrouw en uw plannen falen niet. En dank u wel dat wij in uw woord iets mogen ontdekken van het feit dat u een plan heeft. Misschien moeilijk soms te begrijpen voor ons als mens, maar we mogen het wel geloven. En we mogen ervoor overtuigd zijn. Het beste gaat nog komen. En dank Heere God dat ook wij als gelovigen, als gemeente, als lichaam van Christus mogen weten dat ook wij een geweldige toekomst tegemoet gaan. Heer, dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. En dat we mogen uitzien naar uw komst, dat we u mogen verwachten. En dan gaat u inderdaad ook de draad met de geschiedenis weer opnemen. En uiteindelijk zult u als de grote David regeren in Israël. Daar zal uw troon staan. En dank u wel dat het u nogmaals niet uit de hand loopt, maar dat alles uiteindelijk goed komt. Dank voor de nieuwe week. Dank u wel dat u zo met ons meegaat. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent onze persoonlijke omstandigheden. Heer, wilt u ons zo nabij zijn, ook uw hulp, uw genade verlenen in die omstandigheden. En u bidden voor de eenzamen onder ons, Heer, mensen die misschien alleen zijn komen te staan door het verlies van man of vrouw, of anderen die ons zijn ontvallen. Geef dat we ons gedragen mogen weten door u en getroost door uw woord. Ook bidden hier voor hen in ons midden die misschien geen relatie hebben, nooit gehuwd zijn geweest, toch een stukje missen hier van genegenheid en zorg. Maar geef dat we ons allemaal van bewust zijn dat we waardevol zijn en kostbaar in uw ogen, Heren. En dank u wel dat we ook in deze maand in het bijzonder, waarin de wereld zich klaarmaakt hier en optuigt met allemaal neplicht en surrogaat, dat wij de mensen mogen wijzen op u die het licht der wereld bent. En mogen we dat ook uitdragen op de plaats waar u ons heeft geplaatst. Geef dat we een lichtje mogen zijn in deze wereld. En dat ons leven zo mag zijn tot eer en tot glorie van uw grote naam. Dat bidden we uit genade. Amen.